Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems van de HNW voor mei 2025. Zoals altijd met aan de andere kant van de lijn Sjoerd Brugging, huisarts. Hoi Sjoerd.
Goedemiddag Marco.
Hoi. Is toch weer even wennen nu we dat zonder publiek en Tessa en Femke doen.
Ja, veel minder adrenaline eigenlijk hè.
Ja, was wel leuk hè. Het was leuk dat de zaal ook meedeed.
Ja, echt leuke ervaring. En ja, precies. Die zaal die was heel warm en die stond achter ons. Ja.
Ja. Nou, daarnaast is het de Lonely Two. We hebben vandaag wat nieuwsitems weer over antistolling, over fysiotherapie, over vaccinaties, astma en diabetesmedicatie en BMI's.
Zo, ja, echt een leuke, veelzijdige aantal onderwerpen. Ga er maar voor zitten. Maar de kwaliteit van het onderzoek is dan ietsje lager. Dus de onderwerpen zijn ontzettend leuk. maar er zitten geen system, er zitten geen meta-analyses, mooie RCT's bij. Maar zeker wel heel veel leuke dingen voor de praktijk.
Ja, we nemen het ook op een Koningsdag op. Dus het is op zich ook een beetje een ontspannend dagje. Dus het hoeft niet helemaal diep in de knowledge.
Ik kom net van de markt terug met allerlei goedkope Zooi. Aankopen.
Ja, ik ben ook even bezig kijken. Ja. Na succes van de vorige keer zullen we ook dit afsluiten met een column. Dit keer door Annette Solly met In de Ban van de Review. Dus allemaal na de nieuwsitems even blijven luisteren. Gaan we naar het eerste artikel. Dat gaat over het stoppen van vitamine K-antagonisten in de laatste levensfase. Is dat een risico of een verlichting? En dat heeft eigenlijk ook wel heel relevant denk ik voor onze huisartspraktijk. Want veel patiënten die met een levensbedreigende ziekte blijven toch anticoagulantia gebruiken tot kort voor hun overlijden. En in een Nederlands cohortonderzoek hebben ze gekeken wat de kans is op bloedingen en tromboembolieën als je daarmee zou stoppen. En daarvoor hebben ze bij vijf trombosediensten gekeken van 2013 tot 2019. Bij 18.145 vitamine K-antagonisten gebruikers. En die een levensbedreigende aandoening hadden. En daarmee, dat werd gedefinieerd als een diagnose waarbij de mediane overleving 3 jaar of korter was. Wat kwam eruit? Dat was eigenlijk een heel straightforward onderzoek. Cumulatieve incidentie van het stoppen binnen een jaar. Dat gaat dus niet over wat je krijgt, maar of je gestopt bent. Dat was maar 14%. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk maar 14% gestopt was. En ruim 80% van de patiënten bleven dus gewoon de anticoagulantia gebruiken. Tot met de laatste maand voor het overlijden. Maakte dat uit als je de anticoagulantia stopte? Nou, dan zie je eigenlijk wel een beetje wat je zou verwachten. Het aantal bloedingen bij het voortzetten was 2,6 ten opzichte van 2,1 bij het stopzetten daarvan. Dus je hebt iets meer bloedingen bij het gebruik van antistolling, logisch.
Best wel lage percentages eigenlijk, hè?
Ja, het blijft allemaal heel laag, dat wel.
En het is wel een verschil, maar als je de betrouwbaarheidsintervallen ziet, dan overlapt dat ruim. Dus eigenlijk geen verschil, hè?
Nee, dat klopt. Maakt het dan uit voor het hebben van veneuze tromboembolieën of arteriële tromboembolieën? Bij veneuze tromboembolieën was het voortzetten, dan had je wel een kans van 0,2 ten opzichte van 0,4. Ook dat is een lijn de verwachting, maar zoals je net ook al zei, de betrouwbaarheidsintervallen overlappen. En hetzelfde geldt voor arteriële tromboembolieën, kans van 3,1 als je het voortzetten, ten opzichte van 3,3 als je het zou stoppen. Dus allemaal eigenlijk, de conclusie daaruit is, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je met doet. Geen significant resultaat als je het zou stoppen.
Ja.
Beperking is dat van het onderzoek is dat ze alleen naar ziekenhuisdata hebben gekeken. Daardoor missen ze mogelijk wat data uit de eerste lijn. Er bestaat ook een kans dat je confounding by indication doet. Dus dat je de groepen niet helemaal gelijk hebt. Omdat je de mensen die je dus stopt met de anticoagulantie, dat een andere reden voor dat een andere groep voor mee is. Ik vond het zelf wat lastig om dat te begrijpen. Ik heb het zelf wel even opgezocht bij een voorbeeld. Wat logischer was, is dat als je mensen vergelijkt met een die wel of niet een griepvaccinatie geeft. De mensen die een griepvaccinatie geeft, daar zijn redenen waarom je die mensen een griepvaccinatie geeft. Dus die groep is waarschijnlijk al anders dan de groep die het niet doet. En dat vertroebelt je resultaten, waardoor je niet kunt zeggen dat een causale interpretatie mogelijk is bij het stoppen van in dit geval van de antistolling.
Ja, dat is precies. Hè. Dus die confounding by indication is zo belangrijk bij zo'n soort onderzoek. Daarom is de RCT ontworpen. Hè. Dus dat is precies de confounding die je uitwist als je een RCT opzet. Want dan zijn de groepen helemaal gelijk. Dus dan heb je geen confounding by indication. Dat is de waarde van een RCT. Maar goed, dat is dit onderzoek dus niet.
Nee. Nou, kunnen we stoppen? Deze studie suggereert in ieder geval dat er wel ruimte voor is. Er is ook een kennisdocument over geschreven. De anticoagulantia, onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn voor polyfarmacie bij ouderen. En dat biedt daar ook handvatten voor. Wat dacht jij ervan, Sjoerd?
Ja, ik vind het heel relevant. Ja, ik heb dit echt wel een paar keer meegemaakt. Dat je echt bij zo'n ouderen die dan aan het overlijden is. Ja, wat doe je nou met die medicatie? En dan toch vaak erop uitkomt dat je pas inderdaad in een heel laat stadium, eigenlijk als zo'n patiënt helemaal niet meer kan slikken, zeg maar, als het niet meer lukt, ja, dan pas stopt. En niet eerder. Ik heb zelfs een keer ook in de praktijk bij een gemetastaseerd, dat was een schildkliercarcinoom, en er was heel veel doorgroei, een enorme tumor in die hals. Ja, en dan stel je zo'n kankerproces voor, van ja, dat groeit door, dat kan tot een bloeding veroorzaken, maar aan de andere kant, ja, kanker, ja, dan kan je ook trombose krijgen. Dus zit je echt, bel ik de specialist op. Ja, valt voor allebei wat te zeggen. Dus ja, moet je even goed dan de risico's bespreken met de patiënt en dan samen beslissen. Ja, dus hier is dus geen zwart, hier is heel moeilijk een antwoord op te geven. En ook met deze getallen, ja, blijft het lastig, maar kun je dus wel sneller beslissen om te stoppen.
En dit is een diagnose met 3 jaar. Hè? Ik stop het ook wel, maar ik denk, ook laat. Denk ik veel te laat, zeker als deze studie. En daar heb ik ook wel mijn twijfels over of dat goed is. Maar als je dit zo leest, dan zou je eigenlijk al veel eerder dat kunnen stoppen.
Ja, ook omdat de patiënt soort van, nou, als je dat stopt, ja, dan ben ik dus niet meer
ik ben opgegeven.
De oude. Dan ben ik, dus dan doe ik er niet meer toe of zo. Ja. Ja, daar gaat het natuurlijk niet om, maar zo voelt dat wel als je patiënt bent.
Nee, ik denk dat gevoel ook belangrijk is waarom je denkt, nou ja, en je wil ook niet het risico lopen en stoppen en dan een maand later een infarct eroverheen bovenop die ziekte. Dan denk ik, ja, potverdikke me.
Dus, kan ook weer ellende geven, ja.
Ja.
Dus ook een beetje never change a winning team. Hè? Als iemand al lang goed gaat op medicatie, dan is het stoppen ervan ook altijd echt wel een drempel voor patiënt, maar ook voor dokter.
Ja. Ik denk dat het de patiënt opgeven ook een belangrijk psychologisch onderdeel is waarom we het te laat doen.
Ja, dus toch maar gewoon bespreken met de patiënt. Hè? De risico op een bloeding versus een risico op een tromboembolie. Dat het allebei voor- en nadelen heeft.
Ja, leuk onderzoek.
Heel, ja.
Zullen we door naar het bewegingsapparaat?
Het bewegingsapparaat, ja, dat is het tweede onderzoek dat we bespreken. Heeft de titel Verbetert directe toegang fysiotherapie de zorg. Nou, interessant, want aandoeningen van het bewegingsapparaat die geven heel veel ziektelast. En sinds 2006 hebben patiënten in Nederland geen verwijzing van de huisarts meer nodig voor fysiotherapeutische behandeling. En deze review die suggereert dat bij directe toegang tot fysiotherapie de kwaliteit van zorg voor patiënten gelijk blijft. Maar dat er wel maatschappelijke voordelen zijn. Nou, wat hebben ze gedaan, de onderzoekers? Ze noemen het dan een scoping review. Dat betekent wel dus dat ze systematisch alle onderzoeken die bekend zijn hebben proberen te vinden. Maar dat het niet mogelijk is om data te combineren. Dus het is geen meta-analyse. En ze hebben dus door al die onderzoeken die dan relevant zijn, dat hebben ze bij elkaar gevat en dan zelf daar een interpretatie aangegeven. En er waren Belgische onderzoekers die dat hebben gedaan. En die hebben dan dus inderdaad de invloed van directe toegang tot fysiotherapie op de kwaliteit van zorg bij patiënten met klachten van dat bewegingsapparaat onderzocht. Ze keken dan naar uitkomsten voor eigenlijk drie groepen van uitkomstmaten. Voor de patiënt, voor de zorgverlener, voor de fysiotherapeut. En ten derde voor de samenleving, de maatschappij als geheel. En dan die uitkomstmaten vergeleken ze de fysiotherapeutische behandeling naar verwijzing van de huisarts of specialist. Of dus de directe toegankelijke fysiotherapeut.
En was dat wel grappig. Dus die Belgen hebben gekeken naar die gekke Hollanders. Hoe zij dat doen?
Onder andere, maar heel veel meer landen hoor, hebben dat. Okay. Denemarken heeft ook zo'nzelfde transitie ondergaan. Maar ook ja, echt wel meer landen waar dat direct toegankelijk is. Ja, uiteindelijk includeerden ze 5 systematische reviews. Daarin zitten dan 56 individuele onderzoeken. En dan ook nog 4 die later gepubliceerd zijn dan de laatste geïncludeerde systematische review. En dat zijn dan cohortonderzoeken en ook een klein pilot RCT'tje, maar vooral ook observationeel onderzoek die daarin zitten. Mm-hmm. Dus dan ja, de uitkomsten. Dus ten eerste voor de patiënt en dan in de groep van de directe toegang vonden de onderzoekers eigenlijk eenzelfde pijnscores en kwaliteit van levensscores. Dus het maakte niet uit. Dus voor de klacht zelf, als het ware. Dan ten tweede voor de fysiotherapeut, voor de zorgverlener zelf, bleek wel dat er een grotere therapietrouw was bij de directe toeganggroep. Dus dat is, het zou een voordeel kunnen zijn, dus dat patiënten duidelijker de instructies opvolgen. En dan op de derde groep van uitkomstmaten, maatschappelijk, sociaal gezien, leidde die directe toegankelijkheid ook tot minder voorgeschreven pijnmedicatie. Kun je ook wel iets voorstellen als je naar huisarts gaat. Nou, dan zegt de huisarts, wil je ook pijnmedicatie? Nou, ja, misschien ook wel. Ja, dus dat klopt dan wel voor je gevoel. En ook minder beeldvorming, dus minder foto's en dergelijke. Ja, kan je ook wat bij voorstellen. Ja. Dus ook minder zorgkosten. In 1 review zelfs tot 20% minder zorgkosten met directe toegankelijkheid fysiotherapie. Dus ja, vooral maatschappelijk wel voordelen. Ja, dan nog even, de grootste beperking van de review is dus dat de meest geïncludeerde reviews een hoog risico bias hebben, want die designs van de geïncludeerde studies, die zijn heel divers, vooral cohorts, beschrijvende onderzoeken, maar ook de populaties zijn heel divers. Bijvoorbeeld, er is een onderzoek in een militaire groep of in ziekenhuizen, eerste lijn, alles zit een beetje door elkaar. Hele specifieke groepen zitten daar ook wel bij. Dus dat is eigenlijk wel de belangrijkste beperking. En ook wel dat er vaak een korte follow-up was van vaak een maand of zo. Waardoor dus het effect op de lange termijn is dan weer lastiger iets over te zeggen.
Is altijd met dit soort onderzoek, hè? Toch wil korte klappen snel thuis vaak.
Of exact. Gewoon. Ja. Ja, al met al is de conclusie gewoon directe toegang tot fysiotherapie lijkt een goede aanvulling in het zorglandschap.
Nou, ik vond het wel grappig. Eigenlijk dacht ik, ja, minder pijn, minder beeldvorming. Ja, als je gaat gewoon naar we doen gewoon minder doktersdingen, want die mensen komen niet bij een dokter. Als je met je zere rug naar de bakken gaat, krijg je ook een brood mee. Dus waar je naartoe gaat, krijg je gewoon de zorg die mensen kunnen leveren. Even los wat je nodig hebt, volgens mij.
Maar ja, dus ook minder zorgkosten. Het gevaar zou je denken, als je erbij nadenkt, van gaan dan niet veel te veel mensen naar die fysiotherapeut. En dat blijkt dus wel mee te vallen. Hè? Als je directe toegankelijkheid hebt, is het niet zo dat dan ineens de zorgkosten juist omhoog gaan, doordat er zo'n grote groep mensen ineens fysiotherapeutische behandeling wil.
Nou, mensen krijgen mensen net zoveel, dat stond niet heel duidelijk in het onderzoek hoor, maar mensen krijgen net zoveel fysiotherapie en met tijd en een beetje fysiotherapie gaan de meeste dingen wel over. Maar ze hebben nu de zorgkosten die bespaard zijn, is dat consult en die pijnstilling en die beeldvorming bij die dokter. Dat is er gewoon tussenuit gehaald en dat voegt er schijnbaar niet zoveel toe.
Exact, ja.
En wat ik wel grappig vind, er was geen verschil in de door de patiënt ervaren pijnreductie en ook de kwaliteit van leven. Dat zijn allemaal echt moeilijke concepten om te meten hoor. Dus er zit ook wel wat, zo hard kun je dat niet zeggen, maar het feit dat het er niet uitkwam is toch ook wel gunstig. Terwijl wij denken dat onze pijnstillen heel belangrijk is, maar als je die mensen ons dus skippen, dan zullen ze zelf nog iets nemen.
Maar dat komt het is ook dus wel minder.
Hier komt het ook wel goed, ja, precies. Wat terugkomt in al die pijnstudies, dat ons stukje medicatie toch minder belangrijk is dan wij altijd zelf denken.
En wat ook nog wel een argument is, vond ik wel mooi om te beseffen, is geen enkel land dus waar een directe toegang fysiotherapie is ingevoerd, die heeft het later weer afgeschaft. Dus daaruit blijkt toch ook wel een voordeel daarvan.
Ja, ik vind het gewoon lekker. Dan moet ik dan nog weer een briefje schrijven? Denk, nou ja, dat is allemaal hoepels waar we doorheen moeten springen.
Nee. Conclusie, directe toegankelijkheid is prima.
Houden zo.
Houden zo.
Niks meer doen.
Volgende onderwerp.
Waar we wel aan moeten doen is een nieuw vaccin tegen dengue dat is geregistreerd. Dat is wel, het is niet de ziektes die ik dagelijks op mijn spreker krijg, maar toch een leuk nieuwtje. Daar is namelijk een nieuw werkzaam vaccin tegen dengue geregistreerd in Europa, de TAC-03. Dengue, ook wel de knokkelkoorts genoemd, snapte ik nooit. Knokkels, alsof daar, als je daar je ontsteking, ik zou het gewrichtskoorts of zoiets hebben genoemd. Toch gekke?
Lekker ouderwetse term.
Lekker de knokkels,
ja, het bekt ook, allitereert, hè? Knokkelkoorts.
Ja, het leert de tent uit, dat is natuurlijk wel weer zo, ja. Dat is een virale ziekte die vooral voorkomt in Centraal-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika. Maar sluipt nu ook onze kant op door de klimaatverandering en komt dan ook wel eens wat voor in Zuid-Europa. Nou, zoals je weet, dat is basiskennis, zijn er 4 serotypes te ontdekken. DEN-V1, DEN-V2, DEN-V3 en DEN-V4. Dat allitereert toch wel minder, maar die zijn
je
er
kan
wel.
Ook zeggen DNV1 tot en met 4.
Ja, ik dacht even voor de luisteraars houden we het even simpel. Wat belangrijk is, een eerste infectie dat verloopt meestal mild. Maar bij een herinfectie, vooral als het dan een van die andere denvees is, dan kan het wel levensbedreigend en ernstig verlopen. Nou, dan is het leuk dat daar, mooi dat daar een nieuw vaccin voor is. Hebben ze in een 1 placebo gecontroleerde RCT gedaan met meer dan 20.000 kinderen die in een endemisch gebied wonen. Binnen een jaar werd in de vaccinatiegroep bij 0,5% dengue vastgesteld ten opzichte van 2,4% in de placebogroep. Nou, dat is een afname van ongeveer 80%. En daar hebben ze 4,5 jaar later nog een keer gekeken en er was in de vaccinatiegroep had toch 3,3% wat opgelopen ten opzichte van 8,4% in de placebogroep. Dus ook na 4,5 jaar heb je nog steeds een reductie van het krijgen van dengue van 60%. Daarnaast leidt het ook tot een duidelijke afname in het aantal ziekenhuisopnames. Dus met name die herinfecties zullen dan ook wel gedwarsboomd worden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Verder geen bijwerkingen, alleen wat lokale reactie. Dus ja, nou, op basis van dit onderzoek denken ze, nou ja, je kunt dan niet zeggen als het voor kinderen werkt, werkt het voor volwassenen ook. Maar daar moet je wat slagen om de arm houden. En het huidige advies van de geneesmiddelenbulletin is nu om alleen reizigers die in een endemisch gebied gaan, die al dengue hebben doorgemaakt om die te vaccineren en daarmee 3 maanden voor vertrek te beginnen. En dat is omdat je op dag 1 en na 3 maanden nog een keer een injectie moet zetten. Dus lekker straightforward stukje de geneeskunde weer een stukje beter gemaakt volgens mij.
Ja, mijn belangrijkste leerpunt is dus dat bij dengue een herinfectie dus aanzienlijk gevaarlijker is. We zijn nu corona gewend. Het wordt juist bij een herinfectie, heb je mildere klachten. Of hoe vaker je vaccineert, hoe milder de klachten worden. Terwijl hierbij dus, dan heb je een ander serotype en dan heb je juist ernstige klachten bij een herinfectie. Dus die tweede is gevaarlijker. Dat is wel
een
leerpunt. En juist dus die patiënten die al dengue hebben gehad en die ook nog naar een endemisch gebied zijn, die moet je dan wel vaccineren.
Ja. Blijf bij die vaccinatie altijd wel zeker. Kijk, als je als kind woont in zo'n gebied, dan ook dan heb je, even kijken, 8,4% kans in 4,5 jaar. Hè? Dus als je dat terugrekent naar hoe jij dan als westerling in zo'n gebied komt, in een chic hotel met alle voorzieningen, dan heb je het bijna achter de komma kans dat je het überhaupt krijgt.
Kleine kansen, ja, dat is waar.
Ja. Dat vind ik altijd wel lastig bij die vaccinatie. Moet je nog mensen vaccineren? Ja, ik doe het altijd wel. Maar als je bedenkt hoeveel mensen je moet vaccineren om de eentje te voorkomen, dan is het niet heel kosteneffectief, denk ik. Maar wel een veilig gevoel.
Ja, en dat is ook wat waard. In de huidige maatschappij. Nee, daar moeten we juist meer van af. Hè, dat we een beetje meer gaan accepteren dat niet alles maakbaar is.
Mooie woorden. Zullen we door naar de diabetesmedicatie?
Ja, 4e onderzoek. Geen sociaal-economische verschillen in voorschrijven van nieuwe diabetesmedicatie. In Nederland althans. Want wat is het geval? Sinds 2021 raadt de NHG standaard diabetes mellitus type 2 bij een zeer hoog cardiovasculair risico SGLT2 remmers of GLP-1 receptoragonisten aan. Want in het buitenland zijn er juist zorgen over dat lagere 6, die socio-economische status, die nieuwe medicatie minder vaak voorgeschreven krijgt. Er is minder toegang tot de zorg, geen vergoeding of hogere kosten die dan leiden tot verschillen daarin. Maar dus in tegenstelling tot die buitenlandse onderzoeken vond een Nederlands observationeel cohort onderzoek geen sociaal-economische verschillen in het voorschrijven. Ja, dus wel aardig, want wat hebben de onderzoekers gedaan? Ze includeerden tussen 2019 en 2022 ruim 10.000 patiënten met diabetes en een zeer hoog cardiovasculair risico. 41% was vrouw, gemiddeld 73 jaar. En ze gebruikten huisartsendata uit het ELAN-netwerk. Dat is het extramurale netwerk rond Leiden. Dus mijn patiënten zitten er ook in. Ah. Dus dit gaat over mij. En ze koppelden dus
patiënten.
Die... Ja, nou, en mijn schrijfgedrag. Ja. Ja. Nee, dat als iets zo'n onderzoek in Nederland plaatsvindt, dan denk je al van, oh ja, nou dan is het wel iets wat van toepassing is op mij. Maar nu helemaal, van ja, mijn data zit hier ook in. Dus die huisartsendata die werden dan gekoppeld aan de 6 data van het CBS. En dan, die 6 die werd gebaseerd op het huishoudelijk inkomen, gecorrigeerd voor het aantal mensen in het huishouden. En dan zie je dus in de resultaten dat het percentage voorschriften van die SGLT2-remmers en GLP-1-agonisten jaarlijks toenam. In 2022, na de introductie van de standaard in 2021, gebruikte 14,5% van de patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico een SGLT2-remmer en 6,7% een GLP-1-agonist. En van de patiënten die volgens de standaard een indicatie voor die medicatie hadden, gebruikte dus 85% deze medicatie niet.
Veel, hè?
Veel, ja. En ze concludeerden dat het 6 geen invloed heeft op het voorschrijven van die nieuwe medicatie. Dus ja, kunnen we ons dan op de borst kloppen in Nederland dat die 6 dus dan geen invloed heeft? Zijn we in Nederland dan zo inclusief? Was dan de vraag. Maar het onderzoek heeft ook wel beperkingen, want ook eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de cardiovasculaire risicomodellen mogelijk ongeschikt zijn om benadeelde populaties in kaart te brengen. Want het cardiovasculaire risico van de populatie met een lage 6, die kan juist zijn onderschat, waardoor een deel van deze populatie niet is geïncludeerd. Dus dat vertekent dan je onderzoeksresultaten, waarbij je dan dus onterecht geen relatie tussen die twee ziet.
Je zou verwachten op basis van hun risico dat ze eigenlijk nog meer nodig hadden dan de hoge 6.
Ja, ja. En dus dat die patiëntengroep eigenlijk buiten beschouwing blijft. Dus die heb je helemaal niet in kaart. Dus dan kan je ook niet zien dat die lagere groep helemaal die medicatie niet voorgeschreven krijgt.
Ja. Nou.
Dat is dan de theorie. Maar ja, dat weten we dus niet. Maar dat is wel een beperking dat dus je risico kan of je relatie kan onderschatten. Ja. Hm. Nou ja, het is een beperking is dat het onderzoek in een relatief korte periode na de invoer van de aangepaste NAG-standaard is uitgevoerd, dus in 2021. Als je dus langer zou afwachten, ik denk dat herken ik ook wel in de praktijk. Schrijf ik al vaker die medicatie voor dan een paar jaar geleden. En dus over een paar jaar misschien nog wel meer. En ook in 2024 is die NAG-standaard van hartfalen opnieuw herzien, waardoor die groep ook tot een zeer hoog risicogroep behoren. Dus ja, de percentages patiënten die die nieuwe medicatie voorgeschreven krijgt, zal ook omhoog gaan. Ja, want dat is, ja, gezien dat percentage van 85% van alle diabetespatiënten krijgt dus geen nieuwe medicatie, terwijl ze er wel een indicatie voor hebben. Dus huisartsenpraktijken doen er wel goed aan om tijdens de diabetescontroles te evalueren of die medicatie nog aansluit bij de huidige richtlijnen. En ook aansluit bij de patiënt natuurlijk.
Ja, hoe doe jij dat? Want die 85% herken ik wel. Dus eigenlijk kun je ook zeggen dat we over de hele groep te weinig behandelen als je een stuk naar de richtlijn kijkt. Hoewel de richtlijn wel ruimte laat. Er is nooit een beleid geweest dat je mensen actief moet omzetten. Hè? Dat is de reden waarom eigenlijk 85% van de mensen niet voldoet aan de criteria.
Ja, wij hebben inderdaad in de praktijk ook afgesproken. We gaan dat niet actief corrigeren, maar wel bij de controles door de POH vooral. wordt het besproken als het ware. Ja, dus ja, dan zal je toch langzaam een toename zien van deze medicatie.
Nou, dat zie je ook wel. Bij mij in de praktijk ook wel. Maar het is 2021. Ik mag hopen dat de mensen voor diabetes al een keer langs zijn gekomen. Dus die 85% die niet is behandeld, die is al wel langsgekomen. En toch is het bij een heleboel mensen is het beleid niet veranderd.
Ja, er zat corona ook nog tussen. Dat is ook weer zo'n ding. Maar dat klopt wel, ja. Ja.
Ik ben zelf nog niet... Ja, ik denk, nou, laat eerst maar nog meer real-life data laten zien... dat het effect van de SGLT2's en de GLP-1 zo duidelijk is als dat het is. Ik heb het idee dat het een beetje erin gefietst is. Dus dat maakt dat ik er zelf nog wat terughoudend in ben. Hoewel er wel meer en meer bewijs komt, met name bij het hartfalen, geloof ik.
Ja, blijft een hele lastige... om als individuele huisarts inzicht te hebben hoe dan dit soort... keuzes en richtlijnen tot stand komen. Wat is nou de invloed van hoe specialisten het doen, van farmaceuten, ja, van daadwerkelijke voordelen van de patiënten? Hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
Nou, ja.
Moeilijk om in te schatten. Dus ben ik heel blij als individuele huisarts dat mijn beroepsgroep daar keuzes in maakt. En daar ga ik dan mee.
Ik vind het wel lastig dat... eerder was diabetes nog wat makkelijker. Je had gewoon een 4-stappenplan en daarna ging je aan de insuline. Ongeveer. En nu is dat helemaal gefaseerd. En dan kun je niet one size fits all. Moet je dat helemaal differentiëren bij wat het risico is en wat er onder hoog risico valt. Ik vind wel dat de standaard wel weer veel moeilijker is geworden.
Maatwerk heet dat, Marco. Ja. Nee, helemaal mee eens. Kijk, die diabetesstandaard, dat was, toen ik begon, was dat gewoon op zo'n kaartje, een 1A4'tje kon je die standaard samenvatten. En nu zijn het, weet ik hoeveel pagina's, die je gewoon erbij moet pakken, om precies te kijken, hoe zat het ook alweer. Dat is wel een groot nadeel voor de werkbaarheid. Aan de andere kant, wat ik net ook zeg, van ja, het maakt wel maatwerk mogelijk. En er zit heel veel ruimte om met je patiënt, ook op basis van BMI, keuzes te maken die, ja, als het goed is, wel ten voordeel komen van de patiënt.
Ja, ik zou wel eens een studie willen zien die dat verschil aantoont. Want ik heb soms het idee dat we het heel ingewikkeld maken en dat we daardoor... Dus het wordt veel complexer, ook voor onszelf. Wij worden niet betere dokters als we ingewikkelde schema's krijgen. Want op een gegeven moment snappen we het zelf niet meer. Als daar tegenover een duidelijke gezondheidswinst voor tegenover staat voor de patiënt, dan is dat mij wel waard. Maar ik vraag me af of we soms een beetje achter de komma aan het neuzelen zijn, terwijl ja, de grote klappen zijn. Met het zuiden. Zijn op een makkelijke manier te maken.
Ja, de grootste slag is in de diabeteszorg hebben we geslagen door onze zorggroepen, onze protocollen en het systematisch aan te pakken. En nu zijn we nog met de fine-tuning bezig. Ja, daar ben ik wel met je eens. Maar de boodschap hier, we trekken het een beetje misschien te groot, de boodschap hier, en dat is... Nou ja, dat in Nederland dus, dit Nederlandse onderzoek laat geen verschillen in 6... zien in voorschrijven gedrag. En ja, dat komt toch ook wel weer, lijkt me, door hoe we de zorg hebben ingericht, doordat we die zorggroepen allemaal zo goed op orde hebben en dat we toch heel geniveleerd te werk gaan daarin.
Ja, volgens mij, want ik denk dat ze het vergelijken met, maar dat weet ik niet zeker, met de meer bijvoorbeeld Amerikaanse onderzoeken waarin je 6 enorm uitmaakt hoe je toegang tot zorg is. Dat is natuurlijk gelukkig in Nederland, hebben we veel meer solidariteitsprincipe en heeft iedereen recht op goede zorg. En dat is in een boel andere landen natuurlijk anders geregeld. En daar is ook de toegang tot de op dit moment nog duurdere medicatie zoals SGLT2's en de GLP-1's.
Ja.
Nou, gaan we in Nederland wonen.
Dat is de conclusie. Fijn dat we in Nederland worden.
Lang leven Koningsdag. Lang leven de Republiek. Nou, iets wat daaraan vasthangt is de beperkte registratie van BMI, overgewicht en obesitas. Is een observationeel onderzoek. En dat toonde aan dat bij het registreren van de BMI, bij minder op een van de 3 volwassenen geregistreerd is. Maar ze doen het wel vooral bij ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En ook de diagnoses overgewicht en obesitas, die worden slechts beperkt geregistreerd. En dat is jammer, want daar is natuurlijk wel aandacht voor, omdat het nog wat gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Hebben ze intussen best wel lang, van 2007 tot in de onderzoeksperiode van 2007 tot 2023 gekeken. Daar blijkt dat maar 28,8% van het cohort van ruim 676.000 mensen, gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Maar 28,8% had daar een geregistreerd BMI. Dat is wel gestegen in 2007. Ja, toen hadden we gewoon nog niet zoveel obesitas, denk ik. Toen was het 61 per 1000 persoonsjaren. En dat is wel gestegen in 2023 naar 263. Dus het loopt wel op.
Ja, maar de registratie is natuurlijk ook gewoon enorm bevorderd. Juist door die... En in die tijd zijn die zorgprogramma's op komen zetten. Dus ja, al die POH's die registreren die BMI wel. Maar heb jij wel eens een BMI geregistreerd?
Ja, ja, nee, wel eens.
Ja, precies. Nee, nee, precies, dat doen we wel eens. Maar niet zo vaak als de praktijkondersteuners. Ja.
Ik zeg meestal, er moet wat minder spekken. Maar, ja, dan denk ik, ja, maar ik kan me wel registreren. Nou, soms om het te vervolgen, als mensen gemotiveerd zijn om het af te halen, dan registreer ik het nog wel eens, want dan kun je het ook op die manier vervolgen. Precies. Maar exact wat jij zegt, volgens mij is het de instellen van de ketenzorg, waarbij onze praktijkondersteuners wat getrouwer dan wij als dokters doen, het netjes om te registreren. En dat zie je ook wel, hoor, dat mensen met chronische aandoeningen en mensen die weer op leeftijd zijn, dus die vaker in de handjes van de praktijkondersteuners komen, die hebben ook vaker een BMI geregistreerd.
Ja, dat zie je hier dus ook. Ja, precies.
Ja. Nou, de achtergrond van die vraag is natuurlijk, ja, moeten we dat dan niet meer doen? Want het is toch belangrijk dat we overgewicht goed in kaart hebben brengen en houden, zodat we er misschien ook wat meer kunnen doen. Dus overwegen om dat wat vaker te registreren, aangezien dit kan helpen om gewicht wat makkelijker te sprake te brengen en kan bijdragen aan een vroege identificatiebehandeling van overgewicht en obesitas. Wat wil je zeggen?
Nou ja, hier routinematig, dat vind ik weer... We zijn huisartsen die toch vaak reactief... Hè, iemand komt met een vraag en dan doe je er wat mee. En routinematig, dat heeft een wat proactievere lading. Zelf ben ik... Voor mezelf hou ik altijd de scheidslijn aan. Heeft het een relatie met de klacht waarvoor de patiënt komt? Dus als een patiënt komt met een knieklacht en die heeft overgewicht... Dan zeg ik, ja, natuurlijk is een belangrijke factor in die knieklacht ook dat je te veel gewicht hebt. Dat gewricht moet je gewicht ook meedragen. Ja, ja, dat weet de patiënt wel. En dan breng ik het ter sprake, het overgewicht. En zou je daar dan wat mee willen? Hè? Dan heb je een ingang. Maar als iemand met overgewicht komt met een klacht die niet een relatie heeft met het overgewicht, dan ga ik echt niet over het overgewicht beginnen. En dat wordt, denk ik, ook vaak niet op prijs gesteld.
Nou, weet ik wel zeker dat die op prijs wordt gesteld. Nee. Ik ken een jongen met enkel klachten. Was niet door zijn overgewicht, maar dat had hij wel fors. En toen sprak ik hem aan op zijn overgewicht nadat ik zo'n enkel had nagekeken en het allemaal wel meeviel. Nou, dan werd ik echt door moeder, die wel vond, kon dat niet waarderen.
Maar dit vind ik terecht, want ik denk, wat voor enkel klacht je ook hebt, natuurlijk heeft zijn overgewicht daar invloed op.
Je vond het terecht dat ik erover begon of je vond het terecht dat moeder...
Nee, ik neem het voor je op, vriend.
Ja, ik denk al lekker. Nou, van je collega's moet je het hebben. Ja. Nou, ik was echt een beetje verbouwereerd. Ik denk, nou, dit zit ik een beetje in mijn projectieve houding, een keer. En dan word je afgefakkeld door die moeder.
Nou, voor mij werkt dat heel... Als het een relatie heeft met de kracht, dan is het gelegitimeerd. Zo voel ik dat echt.
Oh ja, ja. Ja, ik denk dat het wel iets ruimer is. Ja, anders voelt het toch een beetje als de spreekwoordelijke olifant in de spreekkamer. denk je, ja, je hebt van alles. En je komt nu voor je teen naar je nagel, weet ik veel wat. Maar dit is toch ook belangrijk. Dit gaat ook over gezondheidszorg. Het ligt dan wel een beetje hoeveel tijd ik heb. Ik denk, nou, als ik achterloop, dan denk ik, nou, dat kan de volgende keer.
Ja.
Maar gewoon een beetje, soms... Is het ook niet zozeer dat je het meer dat je het verkent of zo? Dat je denkt, nou, net als met roken. Ja, ik zie dat je rookt, ja. En dan vraag ik meestal, ja. Ik bedoel, mensen weten al lang dat het niet goed is. Mensen weten ook wel dat ze te zwaar zijn. Dus dan wil je eigenlijk voorbij die discussie. Kan ik daar een rol in spelen om dat te veranderen? Maar dus veel meer polsen. Wil je hier wat mee? En kan ik je daarbij helpen? Want als het antwoord is, of nee, of weet ik veel wat, dan moet je daar voor mij als zorgverlener ook snel weer buiten bij. Want daar is toch niks te halen.
Maar daar is toch ook wel onderzoek naar. Dat zelfs die eenmalige opmerking van de dokter, dat effect heeft. Dat is volgens mij een onderzoek naar stop met roken.
Ja.
Als je dat toch een keertje noemt van ja, die langdurige luchtwegklachten. Het roken heeft daar zeker invloed op van... Ja, heb je al eens nagedacht over stop met roken? Dat al bijdraagt aan het percentage dat stopt met roken?
Ja, klopt. Dat onderzoek was wel een van de redenen waarom ik het wel eens zo inbreng. En dan kost het mij niet heel veel tijd en energie, maar je kunt wel meteen een beetje filteren bij wie je een haakje hebt en bij wie je wel de tijd en energie erin wil steken en bij wie je die zijn oké op dit moment met hoe ze leven. Ja, dan ben ik niet...
Nou, zo kun je dat dus ook met overgewicht een haakje hebben.
Ja. Nou, onderzoek heeft niet heel veel om het lijf. Slechte grap. Maar wel goed om even te noteren.
Zo is dat. Het laatste onderzoek, het zesde onderzoek wat we bespreken, dat gaat over astmazorg bij kinderen. Over de perceptie en ook verbeteringen die we daarin kunnen doorvoeren. Dus eigenlijk, dit stuk is eigenlijk gecombineerd uit twee onderzoeken. Een vragenlijstonderzoek en een verkennend focusgroeponderzoek. Zo kunnen we het zien, allebei over astma met kinderen. Want ouders en kinderen ervaren astmacontrole heel verschillend. Ouders hebben vaak een positiever beeld over de astmacontrole dan de kinderen zelf. Tegelijkertijd wijzen onderzoekers op structurele hiaten in de astmazorg in Nederland, waaronder gebrekkige communicatie en onvoldoende follow-up. Huisartsen kunnen hierop inspelen door betere samenwerking met kinderartsen en een kindgerichtere aanpak. Namelijk, het eerste onderzoek is een eerstelijns Nederlands longitudinaal onderzoek bij 90 kinderen met astma tussen de 6 en 12 jaar. We vulden zowel ouders als kinderen vragenlijsten in om astma-symptomen uit te vragen. En deze werd gedurende een periode van in totaal 18 maanden, elke 3 maanden ingevuld. Hieruit bleek dat ouders op alle meetmomenten de astma-controle van hun kinderen vaak positiever inschatten dan de kinderen zelf. En op alle maten, dus bijvoorbeeld een vraag van 's nachts, van hoe ze het hoesten 's nachts, dan zeggen die ouders veel lager percentage hoesten 's nachts dan de kinderen zelf. Of dus op allerlei verschillende maten is dat systematisch zo te zien.
Wie heeft er gelijk?
De ouder natuurlijk.
Ja, altijd.
Nee, het kind natuurlijk, dat denk ik dan. Ja. Maar in ieder geval, een beperking is wel duidelijk dat er niet gecorrigeerd is voor mogelijke confounders zoals de ses weer of de etniciteit. Want die factoren die kunnen echt wel invloed hebben op de manier waarop ouders en kinderen symptomen en klachten ervaren. Ja, dan het tweede onderzoek. Dat is meer met interviews. Dat gaat over de structurele barrières in de astmazorg bij kinderen. Dus dat kwalitatieve onderzoek interviewde Nederlandse onderzoekers 37 betrokkenen. Dat waren 15 ouders, 10 huisartsen, 5 kinderartsen en 7 verpleegkundig specialisten over de astmazorg. En uit die thematische analyse kwamen knelpunten uit het voren. Eerste was de discontinuïteit van zorg door beperkte communicatie tussen de eerste en tweede lijn zorg. Tweede was het ontbreken van gestructureerde astmacontroles in de eerste lijn en vaak onvoldoende gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverleners en kinderen en ouders. En een beperking van dit onderzoek is dat de deelnemers mogelijk ook wel sociaal wenselijke antwoorden geven, wat dan weer kon leiden tot onderschatting van het probleem. En ook een selectiebias die valt niet uit te sluiten. De zorgverleners recruteerden de deelnemers, mogelijk ook met een voorkeur voor ouders van patiënten met een goede behandelrelatie. Ja, wat kunnen we hier nou mee? Die onderzoeken die suggereren dus dat huisartsen de astmazorg voor kinderen kunnen verbeteren door vaker gestructureerde controleafspraken in te plannen, zowel bij kinderen met stabiele als onvoldoende astmacontrole. Ook zowel ouders als kinderen actief te betrekken bij gesprekken over symptomen en bij de besluitvorming over de behandeling. En eigenlijk sluit dit wel aan bij de NNG standaard astma bij kinderen, want die adviseert minimaal 1 jaarlijkse controle bij goede astmacontrole om onder- of overbehandeling te voorkomen. Ook het maken van regionale afspraken over de communicatie tussen de huisartsen en kinderartsen kunnen bijdragen aan het voorkomen van de fragmentatie van zorg.
Ja, die laatste daar heb ik wel een beetje moeite mee hoor. Je hebt gewoon mensen geïnterviewd. En dan heb je de mensen uit de eerste en tweede lijn. Dan gaan we altijd hebben gaan we het over de communicatie binnen de eerste en tweede lijn. Maar er is helemaal geen enkele harde data, volgens mij, in ieder geval niet in dit onderzoek, dat de astma zo versnipperd is. Of dat het gevolgen heeft voor de uitkomsten.
Ja, dan moet ik dus eigenlijk weer relativeren wat jij zegt. Nee, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Maar ik herken wel dat astma bij kinderen vaak de systematiek ontbreekt. Dat je toch niet die kinderen standaard laat terugkomen, maar dat die altijd terugkomen bij klachten. Ja. Of als ouders vragen hebben. Dus dat je dat niet structureel controles inplant.
Dat denk ik wel, maar dat vind ik al veel dichter bij de patiënt staan. Want dat is allemaal eerste lijns probleem, dat ze niet opkomen dagen of dat wij ze niet uitnodigen. Maar als we dat dan eens beter zouden doen, dan zou dat misschien wat de zorg voor de astma kindjes wat verbeteren. Maar hoe we daar nog een tweede lijn bij nodig hebben?
Nee, het is meer van, dat herken ik wel, van dan ben je met zo'n kindje bezig en dan kom na 3 maanden nou eens terug om te evalueren hoe het gaat met die puffer. Maar die zie je nooit meer terug, want die zijn al lang weer zelf gestopt en die komen pas weer terug bij klachten of die accepteren hun klachten of die normaliseren hun klachten. Dat herken ik wel.
Nee, dus ik denk ook wel dat de zorg ietsje beter kan. Maar het wordt wel een beetje betuttelend door al die mensen weer vast terug te laten komen. Dan wordt de zorg denk ik heel iets beter. Maar is het al die effort weer nodig waard om te laten doen? Je laat het ook nu iets meer bij de patiënt. Als je zegt dat we 3 maanden terugkomen, dan is het bij de patiënt en de ouders om iets mee te doen. Dan zeg je eigenlijk, ze zijn niet capabel genoeg om dat zelf te beslissen. Dan moeten wij dan weer voor ze gaan organiseren. En dat vraag ik me af of dat altijd zo is.
Ja, ik ben het gewoon helemaal met je eens. In ieder geval.
Wij zetten in op de autonomie van de patiënt en de eigen verstand van de patiënt en zijn ouders.
Maar wat me wel bijblijft van dit onderzoek is gewoon die structurele verschil. Ja. Dat ouders dus een perceptie hebben dat het veel beter met het kind gaat dan dat de kinderen zelf zeggen. Vond ik wel.
Ja, dat is natuurlijk ook. Dat zou natuurlijk
opvallend.
Ook, want die ouders maken die afspraak bij die dokter. Daar begint zo'n kind niet over. Dus als de ouders het overschatten, dan heb je misschien wel een stukje.
Ja. Genoeg geleerd?
Genoeg geleerd. Ik ga vooral mijn mensen met antistolling, die ga ik eerder stoppen dan ik nu altijd deed. Dus in ieder geval, dat we ze laagdrempeliger met ze bespreken.
Ja, dat was ook, als ik zo terugkijk, mijn verbeterpunt, dat die palliatieve patiënten, dat die gewoon echt wel zonder nadelen, zonder grote nadelen kunnen stoppen met hun bloedverdunners. Ja, dat neem ik ook mee, ja.
Nou, dan komen we aan het eind van deze podcast weer. Na succes van de vorige keer zullen we ook dit afsluiten met een column. Dit keer door Annette Solly met In de Ban van de Review. Dus allemaal even blijven luisteren. Was weer genoeg, Sjoerd?
Het was weer mooi, Marco. Zeker.
En voordat we afscheid nemen, nog even de aankondiging voor de volgende podcast. Die komt 12 mei uit. Dat is een interview met Marjolein van der Pol. Goed gewoon.
Tot de volgende.
Maandagochtend 7:30. Ik zet de computer aan om de weekendmail weg te werken. Pling! Een bericht van de bouwmarkt. Hoe bevalt de toiletplaat vochtwerend 1,25 bij 1,24 bij 18? V313. Of ik even sterren wil toekennen en een review wil schrijven. Wie heeft bedacht dat werkelijk alles beoordeeld moet worden? Eigenlijk kun je niks meer bestellen, bezoeken of boeken zonder te reviewen. En omgekeerd, op vakantie laten we het gezellige restaurantje links liggen als het geen sterren heeft. En kiezen we het buurrestaurant met een hogere beoordeling. We zijn review moe, maar ook review afhankelijk. Het idee van de bouwmarkt is ongetwijfeld dat klantenfeedback tot betere kwaliteit leidt. Maar werkt het? Wie vult dat formulier in? Je moet wel heel ontevreden zijn, wil je hier je tijd aan besteden? Kortom, geen objectieve informatie van een aselecte groep klanten, maar een flinke non-response bias. Recent deed ik mee aan de accreditatie van de praktijk waar ik waarneem. Onderdeel van de herregistratie-eisen voor individueel functioneren en kwaliteit. Patiënten moesten online een vragenlijst invullen over mijn functioneren. Uiteraard kon ik het niet nalaten om er zelf ook een in te vullen. Ik schrok van de lengte, meer dan 30 vragen. Had ik de klachten snel verlicht, geluisterd, belangstelling getoond voor de persoonlijke situatie, ervoor gezorgd dat de patiënt gemakkelijk over de problemen kon vertellen, uitleg gegeven over de bedoeling van het onderzoek en de behandeling, verteld wat de patiënt wilde weten over de klacht, en de allermooiste, had ik het gevoel gegeven dat ik tijd had voor de patiënt tijdens het consult. Een super huisarts die dit altijd tijdens elk consult voor elkaar bokst. Na een aantal weken zag ik de resultaten. Verrassend goed. En opvallend vergelijkbaar met de referentiewaardes die ook uitzonderlijk hoog waren. Duidelijk ingevuld door mensen die heel tevreden waren over mijn consulten. Die ene slechte beoordeling? Waarschijnlijk van de patiënt met een A4 vol labwensen waar ik niet in meeging. Maar maakt deze manier van beoordelen onze huisartsen echt beter? Ik betwijfel het sterk. We moeten ons niet vergelijken met vochtwerende toiletplaten. Neem de regie. Kies nascholingen met gevoel voor zelfreflectie. Sluit je aan bij een goede intervisiegroep. Doe af en toe een halve dag spreekuur, zij aan zij met een onbekende collega.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!